Celine? Celine? Ah, ja, je ziet echt licht. Zo, ik heb goede ogen. Als je door die bril kan kijken, heb je goede ogen. Bedankt, Jannie, dat je ons meenam. En ik heb nog een kleine verrassing. Ja, jullie hebben allemaal het briefje ook gehad. Er staat het verhaal in van Evelien, heeft Anneke verteld. En in dat verhaal wordt ook gesproken over Felicia. Die is nu bij haar oma. Dat is hartstikke fijn. En Felicia kent God en wil God ook volgen. En dat is ook fijn. En ik heb begrepen dat Felicia een mooie stem heeft. Dat is ook fijn. En wat denk je? Komt ze voor het eerst hier, wat ook fijn is. En dan zegt ze, ik wil eigenlijk wel een lied zingen. En waarom niet? Kom lekker naar voren. Maar ik weet niet, dan ga je dus a cappella zingen. Dat is niet erg. Oké, heb je hier een microfoon. En dan wens ik je veel succes. Gaat het lukken?
Als eerst wil ik iedereen bedanken die mijn moeder heeft geholpen met het bidden voor mij. En ja, bedankt. ik ga een liedje zingen, Ave Maria. Ik weet niet of iedereen het kent, maar het is ook zo goed. Okay. She was loved in so many different ways. Out in the darkness with no guide. I know the cost of losing and never thought the grace of God go high. I found heaven on earth. You are my last, my first. Always hear His voice inside, saying, Ave Maria. I've been alone when I'm surrounded by friends. How could the silence be so loud? But I still go home, knowing that I've got you. There's only us when the lights go down. You are my heaven on earth. You are my hunger, my thirst. And then I hear His voice inside, saying, Ave Maria. Sometimes life can come and pass you by, while you're busy making plans. Suddenly hit you and then you realize it's out of your hand. And baby, we've got to understand. You are my heaven on earth. You are my hunger, my thirst. And then I hear His voice inside, saying, Ave Maria.
Dan staat hij aan, nou hoort iedereen het. Dan horen ze me ook op Facebook. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oké, het gebrom van mijn stem. Ik ben blij dat ik hier weer sta. Een tijdje niet gesproken. Maar dat kwam omdat ik herstellende was van een operatie. Dat is achter de rug. Ik moet zeggen dat ik wel een geweldige tijd heb gehad. In de rustperiode heb ik niet veel gedaan, want het ging gewoon niet. Maar de afgelopen week ben ik lekker bezig geweest met mijn reis naar Roemenië. Daar hebben we een mini-conferentie, mogen jullie best ook wel voor bidden. Daar gaan we zeg maar het prachtige evangelie brengen, wat ik eind van het vorige jaar ook hier gebracht heb. Over de veranderingen die ik ontdekt heb door de ontdekking van de woestijnvaders. Zo, dat gaat niet echt goed, zeg maar goed. Nu even dit. We zijn aan het begin van het jaar begonnen met een prekenserie over de visie. We zijn nog niet erg ver gekomen, maar ja, er is ook nogal wat tussen gekomen. En ik had van tevoren al gezegd, ik maak er niet een aaneengesloten iets van. Want als ik tussendoor iets wil doen, dan vind ik dat gewoon fijn en dan doe ik dat gewoon. Zo is bijvoorbeeld aanstaande zondag natuurlijk Pinksteren, dat is duidelijk. Daar gaan we het ook over hebben. Maar de visie is wel zeg maar het uitgangspunt. Hè. We stellen Jezus Christus centraal, tot eer van God, in de kracht van de Heilige Geest. Vanmorgen helemaal langsgekomen. Het volledige palet, geweldig is dat. Vanmorgen spreek ik nog over het Christus centraal stellen. Dat doe ik volgende week, of de volgende keer, sorry, niet volgende week. De volgende keer doe ik dat ook nog een keer en dan gaan we of naar God de Vader of naar God de Heilige Geest. Dat weet ik nog niet precies. Als je kijkt naar de visie, ik ga even kort terug, want het is alweer even geleden natuurlijk. Dan hadden wij een hele mooie tekst uit Spreuken 11 en dan vooral uit de Nieuwe Bijbelvertaling, want daar staat het woordje visie in, en dat is altijd handig. En daar staat in Spreuken 11, ik ben natuurlijk dit helemaal vergeten, zit dan ook in mijn zak. Ja, daar was die. Oh ja, dat is de visie. En dan Spreuken 11. Vers 14 staat, door gebrek aan visie gaat het volk ten onder. Een keur van raadgevers brengt het tot bloei. Nou, die raadgevers zijn we van elkaar, maar we hebben ook buiten de gemeente raad gezocht. Goed, Jezus Christus is dus het middelpunt van ons leven. Tenminste, dat wil hij zijn. En dat mag hij ook zijn. En dan moet je goed begrijpen dat als we het daarover hebben, dan hebben we het absoluut niet over religie, maar dan hebben we het natuurlijk over relatie. Wanneer Jezus in ons leven centraal staat, werken we in alles vanuit die relatie die we met hem hebben. En dan kom je dus tot vragen als, Heer, wat zou u doen? Welke afslag moet ik nemen? Wat kan ik hier doen? Moet ik dit wel doen of moet ik dat niet doen? Kan ik zoveel geld uitgeven? Maar ook van luisteren. Dit is de weg. Wandel daarop. En de Heilige Geest is een fluisteraar. Geen paardenfluisteraar, maar een mensenfluisteraar. De Heilige Geest heeft een zachte stem. Die schreeuwt niet. Die schreeuwt lelijk, de boze die schreeuwt. Maar het is dus heel belangrijk om die fluistering te horen. Dit is de weg. Want het is wel belangrijk. Als je er niet naar luistert of niet naar kunt luisteren, kun je er zo naast zitten. Dat wil niet zeggen dat je niet terug kan komen. Maar dat is niet lekker, dat is niet de bedoeling. We zijn op weg. En we volgen Jezus. En op die weg leggen we als het ware onze hand in zijn hand. Als een vader en een kind. Nou is die onze vader niet. Hij is onze broer. Maar dat voorbeeld mag je wel even vasthouden. En we groeien dus als gemeente. Geestelijk. En ik hoop ook in het natuurlijke. Maar we groeien natuurlijk ook als individu. We groeien dichter naar hem toe. dichter naar het voorbeeld wat Jezus zelf ons gegeven heeft. En dan groeien we naar dat beeld en dan staat er, in Jezus, Gods Zoon, ziet God mij. En zo leuk, en dat is dat zinnetje dat hij door de bril van Jezus kijkt. En de sterkte van de glazen, die zijn genade. Zo kijkt hij naar ons. En dan heb je liefde voor elkaar. Dan heb je liefde voor God en ook voor je omgeving. En even naar vorige week, dan wil je ook die vaten vullen, die vaten meenemen. Ook uit de omgeving. Vaten vullen. We willen de olie laten stromen. En dat is heerlijk. En dan kom je dus aan dat grootste doel van God. En dat is mensen behouden worden. Waarom is dat het grootste doel? Daar heeft hij zijn zoon voor gegeven. Zijn zoon. Dus dat is een groot doel van God. Mensen behouden worden. En God sluit dan niemand uit. Als je het van God uit ziet, dan geloof ik in de alverzoening van God uit. De andere kant is heel anders. Want wij als mensen hebben een vrije wil. We kunnen nee zeggen. Maar als er in de Bijbel staat dat God wil dat alle mensen behouden worden, dan geloof ik dat. En ik begrijp het zelfs. Want als hij zijn zoon stuurt, doet hij dat niet voor een paar. Maar doet hij dat voor iedereen. Want elk mens die hier op aarde leeft, is een kind van God. Is door hem gemaakt. En als hij mij lief heeft, omdat ik zijn kind ben, heeft hij mijn buurman, die misschien niet gelooft, ook lief. Houdt hij dan van mij omdat ik geloof? Nee, omdat ik zijn kind ben. En het is wederkerig omdat ik geloof. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Nou, we hebben gekeken naar liefde, aanvaarding en vergeving. Gedragen door het gebed. We hebben liefde voor God. We vergeven elkaar, we hebben vergeving ontvangen. En we aanvaarden elkaar. En we aanvaarden soms ook dingen die moeilijk zijn. We aanvaarden soms ook dingen die anders gaan. Die niet leuk zijn. En dan groei je dus steeds verder. Naar dat beeld van God. En ik kan daar intens naar verlangen. En ik hoop dat je dat ook kunt. En dat je nu niet zegt van, joh, het is allemaal wel goed. Daar hebben we het over. Doe het normaal, dan doe je al gek genoeg. Laat mij nou maar gewoon lekker zitten. En ik geloof in God en ik geloof in Jezus. En dat is genoeg voor mij. En al die poespas, Heilige Geest, tongen. Moeilijk doen en gaan staan. En laat mij lekker zitten. Dat hoeft niet zo voor mij. Nou, dan hoop ik dat ik je vanmorgen op het puntje van je stoel krijg. Echt, dat hoop ik. Dat ik je vanmorgen enthousiast kan maken. Ik kon vanmorgen niet zo makkelijk staan. Ik heb wat last van mijn been. En ik denk van ja, dan moet ik. Natuurlijk, de majoor zit ook naast me. En zitten. Jij blijft zitten. En want ik wil nu ook staan natuurlijk. Maar ik heb af en toe wel eens dat idee van, ik wil. En meestal sta ik ook. Dat ging vanmorgen allemaal niet zo. Niet dat dat moet, hè. Niet dat het moet. Het staat er ook onder, hè. Het is niet vanzelfsprekend. Je bent er zelf bij betrokken. Niet dat het moet. Ik ga niet zeggen van, je moet dit of je moet dat. Net als vanmorgen Margot. Hoe voorzichtig zei ze het. Ik wil toch eens eventjes praten over dat gebed. Weet je waarom dat ze het zegt? Ik weet het. Niet als ze het me vertelt, maar ik vermoed het. Nu hoop ik niet dat ik met Nivea bezig ga. Hè? Niet invullen voor dan. Maar ze doet het omdat ze ervaart hoe goed het is op die avond. En dat ze dus weet als je niet komt dat je dan wat mist. En het is ook fijn om met elkaar te bidden. Hangt dat van de hoeveelheid af, gelukkig niet. Maar daar gaat het God niet om, daar lacht hij om, zeg maar. Maar het gaat er wel om dat je je inzet hebt ook voor de gemeente, dat je komt. Ook op de Bijbelstudieavonden. Het zijn prachtige avonden, ik heb ze nou een paar weken niet kunnen doen. Woensdag wilde ik weer gaan, maar wij hadden een begrafenis. De vader van Hans van der Meulen, de voorganger uit Jefta, Frans van der Meulen, die is plotseling overleden op zijn vakantieadres en die werd woensdag begraven. En om 2:00 begon de dienst. Om 1:15 gingen wij weg om daar op tijd te zijn. En ik was om 6:15 terug. het was stampvol. Heel veel mensen hebben wat gezegd. De voorganger uit Dongen, Rick Verkijk, die heeft gesproken. Ja, en die dienst duurde ook wel 2 uur of zo, 2,5 uur. Nou, ik was kapot, dus ja, ik kon niet gaan. Maar het is zo belangrijk, nou sta ik mezelf dus goed te praten. Dat is dus helemaal de bedoeling niet. Want als je gewoon een keer niet kan, dan kan je gewoon een keer niet. En hoef je niet te zeggen van, ja, ik had een begrafenis, of ik moest een paard kopen, of ik moest gaan trouwen, of weet ik veel wat. Nee, dan kan je gewoon een keer niet. Maar als je wel kan, en als je het gewoon eens wil proberen, geef het een shot. Goed, Jezus is de Zoon van de levende God, dat weten we. Dat is een mooie zin. Maar wat betekent dat nu werkelijk? Hoe ziet dat er dan uit? Jezus is de Zoon. Wie is Jezus? Daar hebben we naar gekeken. En daar kwamen we een paar dingen tegen. 6 manieren waarop Jezus zich openbaart. Hij is het die spreekt. Het levende woord. Het levende woord. En dan zegt hij ook. Luister naar mij. Dan zal ik op die weg geleiden. Hij is gekomen. Hij heeft zijn hemelse positie opgegeven. Voor jou, Ed. Voor jou, Helga. Hij heeft zijn hemelse positie opgegeven. Het is wat. En hij is hier naar de aarde gekomen. God is mens geworden. Wauw. Voor mij, voor jou, voor ons. Hij is van de Vader en de Geest. En ik heb het al eens verteld. Hè. En ik ga dat in Roemenië ook proberen uit te leggen. Voor mij is die drie eenheid zo belangrijk geworden. Het is een leerstelling, zaakjes, waar ik heel anders over gedacht heb. Maar oh, wat heb ik daar een spijt van. Want het is zo belangrijk om die drie eenheid vast te houden. Vader, Zoon en Geest. Als een eenheid. Als je het over Jezus hebt, heb je het over God. Weet je nog wat ik toen zei? Dat er in de psalm staat dat God koperen deuren verbreekt en ijzeren ketenen verbreekt. Als daar God staat, staat daar ook Jezus. En Jezus kan dus ook jouw koperen deur naar genezing verbreken. En jouw ketting naar bevrijding. En dat is zo belangrijk. Jezus Christus, die van de Vader en de Geest is. Dat is één. Geweldig. Hij is opgestaan, gekruisigd en opgestaan. Ja, dat is fantastisch. Hier staat het. Mooi, hè? Hoe dat doorloopt. Dat bloed, dat stroomt het avondmaal als het ware in. Drink mijn bloed en eet mijn vlees. Geweldig. Niet van wat? Dat is mooi. En zo mag je hem leren kennen. Hij is die weg vrijwillig gegaan. Hij is hem gegaan. Vrijwillig. Niemand die hem gedwongen heeft. Aan het kruis zei hij, Vader, in uw handen beveel ik. Mijn geest. En tegen Pilatus zei hij, denk jij dat je dit zelf doet? Alles wat je doet, heb je van God gekregen. Niet meer en niet minder. Hij is het die mensenlevens verandert. Kijk eens 10 jaar terug. Als ik oude preken lees, man. Dan denk ik, nou wat. Het is maar goed dat je wel veranderd bent, oké. Maar hij heeft je bevrijd. En in die vrijheid kun je dus ook werkelijk leven. Daar heb ik het de vorige keer over gehad, dat we het hier over hadden. Dat was met Pasen. En het is zo mooi. Kan je dit met zekerheid zeggen? Durf je hier aan op te zeggen? Ja, hè? Hij komt. En zo mooi, hè? In Handelingen vind ik zo mooi. Ik weet nog dat iemand die al tegen mij gezegd, ja, Jezus die komt, dat is niet op de Olijfberg, joh. Dat kan toch nooit, want dan kan toch niemand het zien. Nee, dan zijn de volwassen zonen openbaar gekomen en dan zie je Jezus door jou heen. Ik vond dat moeilijk. Tot ik in Handelingen kwam en daar stond dat de engel zei, mannen, wat staan jullie daar te kijken? Op dezelfde manier als je hem nu op ziet stijgen, zal die neerdalen en zijn voet op de Olijfberg zetten. Dat is toch geweldig. En dan zal die Olijfberg splijten. Want er loopt precies onder de Olijfberg en onder de tempel loopt een scheur. En die is bezig. En dat gaat gebeuren als Jezus terugkomt. Geweldig. Geweldig. Nou, om deze Christus gaat het dus. Wie staat centraal? En als we met hem verbonden zijn, dan gaat het ook goed. En dat is zo belangrijk. Johannes 15 spreekt Jezus over de wijnstok. En dan zegt hij ook dat je verbonden moet blijven. Zoals een tak aan de wijnstok. Dat is wat. Dat is vast hoor. Ja, je kan het afknippen, maar dat doseert. Maar dat is vast. Dat haal je niet zomaar. Zo moet je vastzitten aan Jezus. Om zijn sappen op te drinken. Om alles van hem te ontvangen en van niemand anders. En dan zegt hij, want zonder mij kun je niets. Zonder mij kun je niets. Zegt hij dan, jullie zijn maar een stelletje losers. Zonder mij kun je niks. Nee. Hij zegt, je moet goed onthouden dat je zonder mij niks kunt. Maar met mij ben je meer dan overwinnaar. Geweldig toch? Dat is onze Heer. Dat is onze Heer. We hebben ook naar het avondmaal gekeken. En we hebben ook ontdekt hoe diep dat eigenlijk gaat. Dat bloed werkelijk bloed is. Ja, niet dat het transformeert of zo. Maar dat Jezus zegt, drink mijn bloed, eet mijn vlees. Dat het zo dichtbij komt. Dat als je dat brood neemt, dat je dan ervaart. Heer, u heeft het voor mij gedaan. Het heeft u uw leven gekost. Dat gaan we straks doen. Ik heb er zo'n zin in. Geweldig om de tafel van de Heer te mogen vieren. En je ziet ook wat hij voor jou gedaan heeft. Dat hij aan jou gedacht heeft. Voor jou aan het kruis gegaan is. Voor jou vergeving heeft uitgesproken. Er is niets meer wat tussen jou en God staat. Dat is geweldig. Dat mag je geloven. Alles wordt vergeven. En hij wil ook door ons werken. En weet je, dan geeft hij, en dan staat hij, moet je luisteren, een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde, overvolle maat. Dus dat is een, nou hier zie je dan een ding met koffiebonen, maar goed, dat is een grote bak. Dan gaan er eerst tafeltennisballetjes in. Nou, dan is die vol. Schudden en dan gaan de knikkers in. Nou, die gaan er allemaal tussen en dan is die vol. En dan nog kleinere kraaltjes. Kan ook weer schudden en dan kan je, het is heel apart, dan kan je nog heel veel erin doen. En dus hij moet ook geschud worden. En dan tenslotte doe je er nog zand in. En dan is die echt helemaal vol. En dan zegt de Heer tegen je, en dan kan er nog iets in. Nog iets. En wat? Ja, dat zijn de twee kopjes koffie die ik graag 's morgens met jou wil drinken. Die kunnen er ook nog in. Maar in een geschudde maat. Dat geeft hij. Dus hij stampt er niet alleen vol, maar hij schudt hem ook, zodat er nog meer in kan, nog meer in kan. En dat wil hij delen met ons. Geweldig. Ik vind het heerlijk dat hij dat zo doet. Ja. En toen dacht ik, wat ben ik nou? Oh ja, die geschudde maat, ja. Goed, vandaag gaan we verder. Vandaag gaan we gewoon maar verder. Dit hebben we al een beetje gehad. Ik ga jullie niet over horen. Maar hij is dus het centrum van ons leven. En als hij het centrum van ons leven is, dan vraagt dat veel van ons. Inzet. Maar wat doe je met die inzet? Maar daar kom ik zo nog eventjes op terug. Nou, in de gemeente Korinthe gingen ze er ook voor. En Paulus zag dat. Volgens mij had hij de gemeente Korinthe ook gesticht. Maar Paulus zag dat. En was blij. En hij schrijft de eerste brief aan de Korinthe. En dan jubelt hij. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God en van onze broeder Sosthenes, aan de gemeente van God in Korinthe. Geheiligd door Christus Jezus. Dat zegt hij tegen die gemeente. Aan hen die geroepen zijn om zijn heiligen te zijn. Wauw. En aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook. Bij hen en bij ons. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En ik dank mijn God altijd voor u. Doe je dat ook voor je eigen gemeente? Zegt dat, hè, van Paulus. Omdat hij u in Jezus Christus zijn genade heeft geschonken. Dat ziet Paulus dus. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Hij staat als staat hij tegen die gemeente te roepen. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijs dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. Het is toch mooi als ze dat over je zeggen. En hierdoor ontbreekt het u, terwijl u op de komst van onze Heer Jezus wacht, aan geen enkele gave van de geest. Alles was er aanwezig. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. Geweldig. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer, is trouw. Nou, wat een begin. De eerste brief aan de Korinthe. Zo spreekt hij over de Korinthe. Zo ziet hij de gemeente. En dan komt er een tweede brief. Die brief is iets anders. En het, nou ja, het grappige, het droevige is, dat zoals de eerste brief begint, zo eindigt de tweede brief niet. Korinthe, onderzoek en toets jezelf. Sta je in het geloof? Je kunt toch van jezelf getuigen dat Jezus Christus in je is? Dat hoop ik wel, zegt Paulus. Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan. Nou, er is nogal wat. Dan hebt u de proef niet doorstaan. Thuis bij ons zouden ze zeggen, lus je nog peultjes. Wauw. Dus het gaat van alles wat je zegt bewijst dat het getuigenis over Christus bij jullie verankerd is, naar dan heb je de proef niet doorstaan. En Paulus stelt hier in wezen een hele confronterende vraag. Ja, we gaan confronterend bezig zijn vanmorgen. Ja, en Mago wordt op de wenken bediend, zeg maar. Grapje. Als je kijkt naar dit vers, en ook naar de andere vertalingen, dan zie je dat Paulus hier in wezen tegen christenen zegt, onderzoek jezelf nou eens en kijk nou eens of Christus wel in je woont. Betekent dat of ze Christus wel of niet ontvangen hebben? Nee, maar of die in alles ook de eerste plaats heeft in jouw leven. Onderzoek dat eens. En het is best wel goed, denk ik, om zo'n vraag te stellen, ook aan jezelf zo af en toe. En ik hoop dat ik dat vanmorgen ook mag doen. Als het in Efeze, of als het in Korinthe mag, dan mag het toch ook wel in de rivier. Als gemeentelid is het goed om je af te vragen, zit ik nog in dezelfde bus als de rest in de gemeente? Op een cursus heb ik wel eens geleerd dat je dat af en toe eens na moet gaan. Ook als je bijvoorbeeld in een groep werkzaam bent, van joh, zitten we nog hebben we nog dezelfde gedachte? Zitten we nog in dezelfde bus? Of is het straks op het eindpunt dat we uitstappen, dat we denken van hé, waar zat? Die zat toch in de bus? En dus het is goed om daar naar te kijken. Leef ik, moeilijk woord, christocentrisch. Christus centraal. En dat is een hele wezenlijke geloofsvraag. Die mag je jezelf stellen. En laten we vooropstellen dat genade is. Alles is genade. Is dat een contradictie in termino? Misschien. Het is alvast wel een spagaat. Voor mij was het dat ook. Het is genade. En het kan ook niet groter of kleiner worden door wat je doet. En toch. Toch die vraag. Want het gaat niet buiten je om. En dat moet je weten. Natuurlijk is genade genade. Dat is duidelijk. Maar er zijn mensen die zeggen van nou, ik geloof en ik heb Christus aanvaard en dat is genoeg. Ik heb een kaartje voor de hemel. Moet ik nog meer? Dat kan. Dat kan. Ze staan op internet. Ik kan hem zo uitprinten. Ik weet niet of hij het doet, maar... Kies ik ervoor dat hij het centrum is? Of ga ik mijn eigen weg? En ik kan uit ervaring vertellen dat dat kan. En waarom ga je dan? Ja, mag me niet te veel kosten. Al het andere kost me al zoveel tijd. Maar je moet eens weten. Mijn werk, mijn sporten. Het is een wezenlijke vraag. Het is ook een vraag met gevolgen. Want Paulus zegt aan het einde ook heel duidelijk. Anders heb je de proef niet doorstaan. Doe maar. En dat zinnetje laat ik nu even liggen. Daar kan je nog heel veel over zeggen. Maar ik hoop dat je begrijpt wat Paulus bedoelt. Hij is in één ding wel heel duidelijk. En ik heb het al eerder gezegd. Bij geloven gaat het niet over religie, maar over relatie. Het gaat over een persoonlijke relatie. En die kern van die relatie is ook de kern van ons gemeenschappelijke geloofsleven. En van onze gemeenschappelijke geloofsrelatie. Maar dan wel twee kanten. Twee kanten. En het gaat dus om die persoonlijke relatie met Christus. En over dat persoonlijke relatie met Christus, daar heeft de Bijbel verschillende uitspraken voor. Bijvoorbeeld gemeenschap met Christus, Jezus Christus in ons, gegrepen door Jezus. Of zoals Jezus het zelf zo zei, blijf in mij en zal ik in jou blijven. Zo streng. Paulus begint dus lyrisch de opening. En hij komt dan op het einde bij, pas op, ik wil jullie ook waarschuwen. En wat een liefde zit daarin. Het is niet vanzelfsprekend. Er wordt ook wat van jou gevraagd. Jij moet ook dingen doen. En er gingen dingen niet goed in de gemeente. Daar. En ik zeg niet dat het hier zo is, hè. Maar wat ging er zo om is, nou, bijvoorbeeld partijschappen. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Cephas, ik ben van Christus. En dat zei dan de meest vroom, ja, maar ik ben van Christus. Maar je verheft je wel boven een ander. Het is niet goed, partijschap. Vergelijken is sowieso niet goed. En dan was er ook tweedracht. Er was sprake van een grove zonde ook, hè. Er leefde een man met de vrouw van zijn vader. Nou, dat is nogal wat. En dat mocht zomaar zijn. Er waren misstanden bij het avondmaal. Toen ging het nog even iets anders. Maar dan had de een zich al volgeschrokken en de ander was nog niet begonnen. En er was nog iets. Ze namen ook Paulus in twijfel. De woorden van Paulus in twijfel. Joh, je kan wel zeggen dat je een apostel bent. Daar geloof ik helemaal niks van. En dat gaat eigenlijk door dat hele tweede boek heen. Dat is ook zo'n beetje waarom Paulus het verzucht. Van, joh, jullie kunnen nou zo wel over mij praten. Maar waar gaat het nu over met elkaar? Waarom ben ik geen apostel voor jullie? Maar goed, Paulus, die gaat zichzelf niet vergoeilijken. Die zegt gewoon van, jongens, waar het om draait is dat Christus centraal moet staan. En als Christus centraal staat, dan zal dat ook wat van je vragen. En dan zal je dat ook doen. Korinthe, 2 Korinthe 5, dat is die tweede Korinthebrief, dus zegt Paulus tegen ze: het is God die door Christus de wereld met zich verzoend heeft. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Misschien is dat een majesteitelijke meervoud of zo, maar het gaat natuurlijk ook om de discipelen, om de apostelen die er waren. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. En namens Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Bam. God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. En hier is Paulus niet aan het evangeliseren. Voor de stadshal, hoe heet die markt al, hè? Op een aardappelkistje of sinaasappelkistje. Nee, hij staat in een gemeente. Hij is tegen een bestaande gemeente aan het praten, laat je met God verzoenen. Ging het niet goed? Ja, het ging wel goed, maar er gingen dus ook zaken verkeerd en die moesten aangepakt worden. Omkeren, teruggaan naar God. En bij God heeft verzoening altijd een absolute prioriteit. En dat verzoenen met God, dat kan maar op één manier. En dat doe je niet door naar de kerk te gaan. Dat doe je ook niet door een flesmop te organiseren in Rotterdam. Dat doe je ook niet door een preek te houden. Dat doe je door je geloof in Jezus Christus. Het is niet vanzelfsprekend, daar zou je ook van kunnen zeggen: het gaat niet vanzelf. Going to church doesn't make you Christian and any more than standing in the garage makes you a car. Ik heb hem wel eens eerder laten zien en toen ging het om de hamburger en McDonald's. Maar naar de kerk gaan maakt geen christen van je. Dat Dat vindt hier plaats. En natuurlijk is er de gemeenschap der heiligen. Dat is ook zo'n ouderwets woord. Maar dat betekent wel dat we omgang met elkaar hebben. Dat we elkaar liefdevol aanvaarden en opnemen. Ook voor gasten die hier voor het eerst zijn. Die zijn welkom en dat mogen ze ook weten. Dat mogen ze ook voelen. Zo ga je ook met elkaar om. Maar in mijn ogen kan je nooit zeggen, ik ben bekeerd, ik ben gedoken, ik heb de Heilige Geest klaar. Dan was het. En nou is het klaar. Nee. Dan begint het pas. En Paulus, die gebruikt twee werkwoorden in die tekst. Op de proef stellen en onderzoeken. En de Griekse woorden die daar gebruikt worden, die geven aan dat het een proces is. Niet een eenmalige gebeurtenis, maar een proces. Een doorgaand proces. Dat onderzoeken en dat beproeven, dat is dus eigenlijk een dagelijks proces. En dan niet van, heb ik wel genoeg stille tijd gehouden? Ik heb geloof ik 1,5 bladzijde in de Bijbel gelezen. Zouden er eigenlijk 2 moeten zijn. Nog even op Facebook kijken van Anneke, want die heeft altijd zo'n fijn berichtje. Zo werkt het niet. Het gaat erom dat je het verlangen stilt wat in je leeft. En als dat verlangen er niet is, ga je naar de bron. De bron van leven. En dat leven kan het verlangen weer in je opwekken. En ik kan me voorstellen dat het ingewikkeld over kan komen. En daarom heb ik gewoon een heel eenvoudig voorbeeld. En dat is het huwelijk. Het gaat stap voor stap. Maar goed, niet alles is even relevant. Het huwelijk. Je gaat trouwen. Je geeft elkaar het ja-woord. Je ondertekent een contract. Je bent misschien ook al bij de notaris geweest, omdat je graag in gemeenschap of met huwelijkse voorwaarden wil trouwen. Ik noem maar wat. Dus het is allemaal vastgelegd. Nou, dan ben je getrouwd. En dan zeg je de volgende dag tegen je vrouw: schat, hou je nog van me? Nou, ik denk dat je verbaasd of zou kijken als ze zegt van, nou moet je eens goed luisteren. Gisteren zijn we getrouwd. Ik heb een handtekening gezet. Als het verandert, hoor je het wel. Dat werkt niet. Nou, dat is een liefdesrelatie. En die liefdesrelatie moet gevoed worden. Toch? Dus ik heb me voorgenomen al een tijdje geleden. Als ik wakker word, het eerste wat ik tegen Tineke zeg, is iets positiefs. Lieve schat, we zien er mooi uit. Of, nou ja, dat is soms moeilijk als je haar helemaal in de war zit. Dus, maar gewoon lieve schat of, gewoon positief. En dat is zo goed om dat vol te houden, om dat vast te houden. Zeggen we het overdag niet meer van, joh schat, het is vanmorgen al geweest, hè? Dus ik heb al een streepje kunnen zetten. Nee, tuurlijk niet. Je werkt met elkaar. Gisteren, we hebben een heerlijke dag gehad, het was heerlijk weer natuurlijk. Ik heb lekker aan mijn preken kunnen werken. Tineke heeft de tuin en het chalet gedaan. Nou, je zou eens moeten kijken. Ja, het verschil moet er zijn, hè. Ja, kijk, je ziet het. Door het overhemd heen, maar ja, dat lukt niet. Ik kan niet bukken en zo. Dus ja. Maar Tineke heeft dat gedaan en geweldig, echt waar. En ik eer mijn vrouw hiervoor, echt waar. En ik heb God ook gedankt voor Tineke. Nou, wat een heerlijke bijval, hè. Zo. Maar zo werkt het dus. Zo werkt het. Schat, ik hou van je. En sorry Sander en nog anderen ook. Natuurlijk, het gaat nu even over het huwelijk. Maar dat kan natuurlijk ook met iemand anders. Dat kan ook met een goede vriendin. Of dat kan ook met een heerlijke buurvrouw. Of noem het allemaal maar op. Maar die relatie moet gevoed worden. En zo werkt het dus ook met Jezus. Die relatie met Jezus moet gevoed worden. Gaat het er dan over dus dat je dan die stille tijd zou maken? Nou, dat is zo jammer, hè, dat er altijd dan bijgehaald wordt. Ja, nu doe ik het natuurlijk ook. Maar toch is het wel fijn. Ik zou je zeggen, ik heb er moeite mee ook. Gewoon eerlijk, in de zin van dat ik nogal eens druk ben en zo. En dan heb ik bijvoorbeeld vanmorgen, ben ik echt gaan zitten. Heb ik echt een stukje gelezen. En heb ik God gedankt en gevraagd of hij voor me wilde zorgen. En dan sta ik om 1:07 op. Maar soms zit ik al halverwege de preek te lezen, 's morgens. En dan denk ik, ik heb nog helemaal niet gebeden. Ik ben met het woord van God bezig, maar... Weet je, dan kan je zeggen van, ja, jij bent predikant, dus dat is dan makkelijk. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want het kan ook zijn dat je zomaar dingen als vanzelf doet. God heeft het wel eens tegen me gezegd. Werk je nu alleen maar voor me, of wil je ook samen met me werken? En het kan dus zomaar gebeuren dat je met één voet naast de weg loopt. En dat wil je toch niet? Dat is toch niet leuk? Nou, en zoals zo'n huwelijk dat nodig heeft, heeft die relatie met Jezus dat ook nodig. Dus dat is inderdaad, ja, dan ga je die liefdesbrief van hem lezen. Als ik mijn meisje een tijdje niet ziet en zij stuurt mij een brief. Ja, dan zit hij in mijn binnenzak en dan in de trein nog even lezen. Of, ja, dat, en dat doe je dus met die liefdesbrief van Jezus ook. Lees hem. Zie wat hij bedoelt. Luister ook naar de stem van de Heer. Als je maar bezig gaat, ja, dan lukt het niet. Hij zegt ook, ik wil 's morgens met jou een bakje koffie drinken. Doe dat dan ook. Bewust. Heer, ik ga lekker een bakje koffie drinken. Kom er gezellig bij zitten. En we gaan heerlijk praten met elkaar. En dat werkt goed. En dat is dus ook, nou is het helemaal. Ja. Dat vergelijken is dus wel duidelijk. Je vindt het niet gek voor een huwelijk. Nou, dan hoef je dus ook niet gek te vinden voor een andere relatie. Want het is niet klaar bij je bekering of je doop. Zeker niet. Ik weet nog dat ik zat toen in een andere gemeente en ik was pas bekeerd. En er gebeurde van alles in mijn leven. Mijn vader wilde niks meer met me te maken hebben. Ik moest weg bij zijn bedrijf. En nou, het leek wel of de hel losbrandde toen ik tot bekering kwam. En toen lag ik s'avonds op bed en ik zei, Heer, ik word in oktober gedoopt. Het was in augustus of september of zo. Ik zei, ik kan niet wachten. Als die Heilige Geest er is, ook voor mij, nou, dan wil ik die ontvangen. En toen ontving ik hem die nacht. Ik sprak in tongen en Tineke werd er wakker van en die sprak later ook in tongen. Voor de doop, ja, soms gebeurt dat, ja. En toen zondags, toen gaf ik een getuigenis, want ik weet nog, mijn oom, die mochten we altijd bellen. En die belden we dus uit bed midden in de nacht van, nou, dit en dit is er gebeurd. Hij zei, nou, je bent gedoopt in de geest, gaan we weer gauw slapen. Huppakee. En toen vertelde ik dat 's morgens en toen sprak er een gastspreker. Broeder Ter Heegde, zo noemden wij dat toen nog, Broeder Ter Heegde. En die kwam naar me toe en die zei, gefeliciteerd dat. En welkom in de strijd, makker. Het was een begin. En het is natuurlijk niet alleen strijd, maar het is ook geweldig om het te doen. Maar je merkt het wel van, ja, dit is niet alles. Er komt nog meer, er komt nog meer. En het is zoiets geweldig. Die doop in de Heilige Geest is heel belangrijk. Moet je dan in tongen spreken, dan zeg ik, joh, het is geweldig om het te doen. Dus als je het nog niet doet, vraag God erom. Vraag God erom, want het is een gave die je ook mag uiten. Het is nog iets wat misschien voor jou nog in de toekomst ligt. Maar het is zo geweldig om je er nu al, zeg maar, op te richten. Straks mag ik gedoopt worden, als je wil. En dan kom je boven water en dan zegt God tegen jou, jij bent mijn geliefde zoon. Dat is heerlijk, dat heeft hij tegen ons allemaal gezegd. En nu kan je misschien afvragen, ja, gaat het dan niet te veel over jezelf, dat jij het moet doen? Nee, want je doet het samen met hem. Het is zo belangrijk om dat te doen. En het staat niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude. God, ik wil dat u alles van mij weet. Natuurlijk kan God in ons hart kijken, maar God wil het ook van onszelf horen. Ik wil dat u weet wie ik ben. En natuurlijk kijk in mijn hart, onderzoek al mijn gedachten, kijk of ik leef zoals u dat wil en leid me op de weg die u wijst. En dat doet hij samen. Dus dit is ook voor ons. God kijkt met ons mee. En één ding is belangrijk. Bij zo'n vraag, woont Christus in je? Word je niet teruggeworpen op jezelf? Maar word je teruggeworpen op Jezus Christus? En is het altijd klaar? Het is als de vader bij de verloren zoon die er bij het hekje staat. Maar hoe weet je nou dat Christus werkelijk in je woont? En ik sluit af, want het is al laat. Drie dingetjes. Kort. Het eerste is dat je een hekel hebt aan de zonde. Dat je het niet doet. Verleiding ligt op de loer. Die grote bek van de Satan ligt op de loer. Maar trap er niet in. Blijf weg van de zonde. En voel je schuldig. Dat is een beetje het verkeerde woord. Maar ik wil eigenlijk het andere zeggen. Wees niet zo van... Oh, geef niet. Ja, Jezus vergeeft toch wel. Maakt toch niet uit. Maar dat is gevarenzone. Dat moet je dus niet doen. Loop niet weg voor je eigen kruis. Doe dat niet. Er gebeuren dingen in je leven die niet leuk zijn. Ook in mijn leven. Durf zwak te zijn. Want in zijn zwakte, in jouw zwakte komt zijn sterkte openbaar. Schrik er niet van. En schrik er ook niet voor terug als er een offer van jou wordt gevraagd. Maar wanneer je de weg van de minste weerstand gaat, dan moet je opletten. Want dan kom je ook in de gevarenzone. En als je Christocentrisch leeft, dan kan het maar zijn dat je één verlangen hebt. Dat je groeit samen met Jezus mee. Dat je van een eenvoudig stekkie, een klein boompje wordt, iets grotere boom, tot een volle boom, met prachtige bladeren en een prachtige vrucht. En dit is zo belangrijk. En pas op dat je dit niet als luchtfietserij gaat bestempelen, want ook dan zit je in de gevarenzone. Misschien een beetje confronterend, maar ik zou echt je willen vragen, neem het eens mee naar huis. Denk hier eens over na. Wat mag het mij kosten? Wat mag het mij kosten? En want het is zo'n mooie visie hebben. Jezus Christus centraal. En dat staat dan als het ware boven de deur. Maar wat mag het jou kosten? Niet op zondag, maar door de week. Wat mag het jou kosten? Wees niet bang voor God. Niet doen, hè? God is goed. God wil je alleen maar helpen. En hij wil jou wijzen op zijn zoon, Jezus Christus. En als je jezelf onderzoekt, wees dan vooral eerlijk. En je zult er echt alleen maar beter van worden. Laat alle gelovigen samen één zijn, zegt Jezus, tegen zijn vader. Net zoals wij samen één zijn, vader. Laat alle gelovigen ook één zijn met ons. En dan gaat het stroom. Dan gaat dat licht door jou heen schijnen. Dan gaat die olie dwars door jouw poriën heen stromen naar de anderen. Dan zullen alle mensen op aarde geloven dat u mij gestuurd hebt. Amen. De volgende keer ga ik wat vertellen over groeien in Christus. Oei, ik groei. Goed. We gaan avondmaal vieren. Ik hoop dat jullie van de week ook hebben voorbereid dat je